Nou, na 2 maanden afwezigheid, een stukje rust, vakantie, hoe je het ook wil noemen, gaan we verder met Daniël 7. En daarin lezen we een aantal versen, of daaruit, eerste 8. En dan nog vers 17 tot en met vers 27. Dus eerst de eerste 8 versen. In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, had Daniël op zijn bed een droom. En kreeg hij visioenen voor ogen. Toen schreef hij de droom op. De kern van de zaak omschreef hij als volgt. Daniël nam het woord en zei, 's nachts in mijn visioen keek ik toe en zie, de 4 winden van de hemel zweepten de grote zee op. En 4 grote dieren stegen op uit de zee die van elkaar verschilden. Het eerste was als een leeuw met vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Het werd van de aarde opgeheven, het werd als een mens op zijn voeten gezet en het werd een mensenhart gegeven. Er zie een ander dier, het tweede leek op een beer. Het richtte zich op naar 1 kant. Het had 3 ribben in zijn muil tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier. Sta op, eet veel vlees. Daarna keek ik en zie er was nog een ander dier als een luipaard. Het had 4 vogelvleugels op zijn rug en het dier had 4 koppen. En het werd heerschappij gegeven. Daarna keek ik toe in de nachtvisioen en zie, het 4e dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde. En de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die er voor geweest waren. Het had 10 horens. Terwijl ik op die horens bleef letten, zie een andere kleine hoorn rees daartussen op. 3 van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen. En een mond vol grootspraak. Nou, dan even een stukje verder in vers 17. Daar wordt dus dit visioen uitgelegd. Die grote dieren, die 4 in getal zijn, zijn 4 koningen die uit de aarde zullen opstaan. De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Ze zullen het koningschap in bezit nemen tot hun eeuwigheid. Ja, tot in der eeuwen eeuwigheid. Toen wilde ik de ware betekenis weten van het 4e dier dat verschilde van al de anderen. Uitzonderlijk schrikwekkend, zijn tanden waren van ijzer, zijn klauwen van brons. Het at verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poot. En van de 10 horens die op zijn kop zaten en van die andere die oprees en waarvoor er 3 afgevallen waren. Namelijk die hoorn die oog had en een mond vol grootspraak en waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen. Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die hoorn oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon. Totdat de oude vandaag kwam, de heiligen van de Allerhoogste recht verschaft werd. En het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen. En hij zei het volgende. Het 4e dier zal het 4e koninkrijk op aarde zijn. Dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden. Het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. En de 10 horens duiden aan dat uit dat koninkrijk 10 koningen zullen opstaan. En na hen zal een ander opstaan die zal verschillen van die er eerder geweest waren. 3 koningen zal hij vernederen. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronden richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wetten veranderen. En ze zullen in zijn hand worden gegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Daarna zal het gerechtshof zitting houden. Men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijk onder de hele hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogst. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn. En alles wat heerschappij heeft zal hem eren en gehoorzamen. Tot zover. Ja, ik heb al eerder gezegd. Om dit Bijbelboek goed te begrijpen, moeten wij het doel van dit Bijbelboek kennen. Dat geldt natuurlijk voor alle Bijbelboeken. En het doel van dit Bijbelboek is om de toekomst van het volk Israël in beeld te brengen. Middels allerlei visioenen en uitleggingen van visioenen. Daniël was namelijk in de ballingschap. Het volk was weggevoerd vanwege zijn zonden. En hij had ook begrepen uit het boek Jeremia, dat het 70 jaar zou duren. Voordat ze weer zouden terugkeren. Dat is ook gebeurd, maar de werkelijke terugkeer, het ware herstel van Israël, zou niet 70 jaar zijn, maar 70 maal 7 jaar. Dat is 490 jaar. En we leren uit Daniël 9 dat daar twee verschillende fasen in zijn. De eerste 483 jaar van die periode is tot aan de Heer Jezus. En hij werd door zijn volk verworpen. Dat betekent dat die laatste 7 jaar uitgesteld is. Dat is de laatste week, de laatste jaarweek van Daniël uit hoofdstuk 9. Die laatste 7 jaar zal de periode zijn waarin dit vierde koninkrijk 10 koningen zal voortbrengen. En die zullen hun macht geven aan de 11e of eigenlijk de 8e. Want hij zal er 3 van uitroeien of vernederen. Goed. Daniël 10 vers 14 zegt dat het over de toekomst van het volk van Daniël, Israël, zal gaan. En totdat Israël hersteld wordt, de Messias zal aannemen en zal wonen in het land ongehinderd tot in alle eeuwigheid, zullen er 4 volken zijn, 4 rijken, die zullen heersen over dat volk. Daniël 7 en 9 beschrijven de westerse volken, West-Europa, en Daniël 8, 10 en tot en met 12 over de oostelijke volken, die zullen heersen over dat Israël. Het boek Daniël gaat dus niet over de gemeente. Want de gemeente was nog immers voor hem een verborgenheid. In Efeze 3 vers 5 en Colossense 1 vers 26 lezen we dat in alle geslachten van de mensen niet bekend was geworden wat de gemeente is. En, nou komt iets heel belangrijks, als je vers 1 neemt van Daniël 7, dan zie je daar staan dat Daniël de visioenen ontving op zijn bed. 'S Nachts, vers 2. Daniël had op zijn bed een droom en hij kreeg visioenen voor ogen. En in vers 2 staat, 'S nachts in mijn visioen keek ik toe. Wat hij ziet betreft de aarde en de aarde is in de duisternis. Vanwege al die machthebbers die God buitensluiten. God is immers ook de God van de hemel in Daniël. En Israël dat in de ballingschap was. Alles was buiten de wil van God omgegaan. Maar Johannes in Openbaring 4, die ziet de toekomst vanuit de hemel. En dat is een wezenlijk verschil. Openbaring 4 staat in vers 1. Hierna zag ik en zie een deur was geopend in de hemel. Zie je dat? En de eerste stem die ik had gehoord als van een bazuin die met mij sprak, zei, kom hierop en ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. Ik kwam, er stond in de geest en zie een troon stond in de hemel. En is hij dan, Johannes, in de duisternis zoals Daniël 's nachts de visioenen krijgt? Nee, integendeel, want daar staat, zie een troon stond in de hemel en daar zat iemand op de troon en die erop zat was van aanzien een jaspis en sardiussteen gelijk. En hij ziet alles in de hemel, in de heerlijkheid van Christus. Want in hoofdstuk 5 wordt daar het lam gezien, dat alle eer en alle aanbidding krijgt. Dus Daniël die profeteert over wat er op aarde gaat gebeuren met zijn volk, ziet de dingen 's nachts. Maar Johannes, die de uiteindelijke vervulling ziet, niet alleen voor Israël, maar voor de wereld, met het oog op de verheerlijking van Christus de Heer Jezus, ziet de dingen vanuit de hemel. Dat is een verschil, hè? Profetie gaat over de heerlijkheid van Christus op aarde. De gemeente is nooit een onderdeel van profetie. Want de gemeente is niet bestemd voor de aarde, maar voor de hemel. Wij zijn in het koninkrijk van God straks in het hemelse deel. En dat geldt trouwens ook voor alle oud-testamentische gelovigen. Die hebben ook een hemels doel, een hemels deel daar. Alleen de gemeente is het lichaam van Christus. En daarmee is zij buiten de profetieën. Zij is een geheimenis. Het is wel heel belangrijk om dat even dat onderscheid te maken.
Oude en Nieuwe Testament?
Sorry?
Oude en Nieuwe Testament profetie?
Ja. Klopt. Als in Openbaring 1 vers 3 staat de woorden van de profetie van dit boek, dan gaat het altijd over de aarde. Hè? Openbaring 2 en 3 gaat over wat is de gemeente op aarde eigenlijk voor getuigenis van God. Zijn wij wel werkelijk trouwe getuigen? Maar in Openbaring gaat het nooit over het lichaam van Christus. Maar over het resultaat wat God heeft met de aarde. En we worden daar wel genoemd. Wij komen uit de hemel, de bruiloft van het lam enzovoort. Maar dat is niet het wezen van de gemeente. Het wezen van de gemeente is verborgen voor de profetie. Het herstel van Israël. Dat heb ik hier gezegd in het tweede pedicoopje. Alle ontwikkelingen op aarde zullen leiden tot de verlossing van de schepping. Het herstel van Israël en de openbaring vanuit de hemel van de zonen van God. En dat is wat Johannes ziet. Hij ziet de totale oplossing, het einddoel van Gods raad. En daarin is de gemeente ook betrokken, maar zij wordt daar niet gezien als het lichaam van Christus. Maar als verheerlijkte heilig, de bruiloft van het lam, de bruid van het lam enzovoort. Goed, helder? Nou, verder zien we in hoofdstuk 7 van Daniël dat hij ten tijde van koning Belsazar, dat is de laatste koning die we in hoofdstuk 5 tegenkwamen, weet je nog? Met dat schrift op de wand, ziet hij drie visioenen in het hoofdstuk. In vers 2 is de eerste, dan in vers 7, dus eerst ziet hij de vier grote dieren. Dan ziet hij het vierde dier in vers 7 en dan in vers 13 heb ik niet voorgelezen, maar dan ziet hij met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Het zijn dus eigenlijk drie visioenen. Nou, die vier dieren, die komen op, lezen wij, uit de zee, vers 3. De vier grote dieren stegen op uit de zee. En in, ik weet niet of dat nog verder terugkomt trouwens. Nee, dat komt niet verder terug. Maar in ieder geval, de zee is het beeld van de volken. Maar ik dacht dat er ook nog ergens stond dat er door de winden van de hemel de zee wordt opgezweept. Heb je dat nog ergens teruggevonden?
Dat is aan het begin.
In het begin.
Drie winden, zweepen de zee op.
Ja, waar staat dat?
Drie.
Vers 3 toch wel?
Ja.
Nee, vers 2.
Vers 2, ja.
De vier winden van de hemel zweepten de grote zee op. Dat is wat ik zocht, ja. Nou, dan zie je dus dat de volken eigenlijk onder de heerschappij staan van de machten van de duisternis, van de wereldbeheersers van deze duisternis. Als je kijkt naar het begin van de Bijbel, in Genesis hoofdstuk 11, dan zie je dat alle volken een toren bouwden en een grote stad. En dat God hun spraak verwarde en dat ze overal zijn verspreid over de wereld. En dat die volken eigenlijk allemaal dat zijn als God hebben meegenomen. Want iemand zei ooit eens dat die toren misschien wel een piramide zou zijn geweest. En je vindt overal in de wereld piramides. Hè? Alsof ze overal hebben geprobeerd datzelfde te doen. En onder invloed van demonen, afgoden, zijn mensen massaal onder de invloed gekomen van boze machten. Als je kijkt in ons land, wie er allemaal wel niet yoga doet, wie er allemaal wel niet boeddha's in huis heeft staan, dat schijnt heel veel te zijn, dan begrijp je dat die winden, dat betekent dat zijn boze machten. En die machthebbers stijgen op uit de zee. de volkerenmassa. Die eigenlijk worden bewogen door de machten van de Duitsers. Ja? Nou, die vier dieren die komen overeen met natuurlijk die vier onderdelen van het statenbeeld, dat hoofdstuk 2. Hè? Alleen daar was het een aflopende zaak in heerlijkheid en hier is het een oplopende zaak in wreedheid. En in hoofdstuk 2 is het meer gezien vanuit het gezichtspunt van de mens, want daar droomt de koning Nebukadnezar over het beeld en hij vindt zichzelf natuurlijk goud en alles wat daarna komt is minder. Maar in hoofdstuk 7 vinden we de vier rijken vanuit Gods perspectief. En daarom zien we het vierde dier wat veel nadruk krijgt. Daar kom ik zo even op terug. Vers 17.
Kun je die vier rijken dan ook vergelijken met het beeld?
Ja. Ja, de leeuw is het Babylonische Rijk. De beer is het Medisch-Persische Rijk. De luipaard is het Griekse Rijk. En het vierde dier is het Romeinse Rijk. Wat uiteindelijk zal uitlopen op het antichristelijke Rijk van het Beest. Dat zal ik zo nog even toelichten. In vers 17 wordt de uitleg gegeven van de vier dieren die Daniel ziet. De grote dieren die vier in getal zijn, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opstaan. Doei! Veel plezier! Ze gaat wandelen eventjes.
Oké.
Nou, laten we even kijken naar die eerste drie dieren. Daar wordt niet heel veel over gezegd. Maar er staat in vers 4, het eerste was als een leeuw. Met vleugels als van een arend. Dat wil zeggen, een leeuw is een jachtdier, een sterk, machtig koning. Is het weer zover? Maar met arendsvleugelen. En dat betekent snel en machtig kwam het Babylonische Rijk op. Maar dan staat er, het werd van de aarde opgeheven. Het werd als een mens op zijn voeten gezet en het werd een menshart gegeven. Nou, Nebukadnezar kwam tot bekering. Maar het werd van een leeuw een mens. Het werd eigenlijk van een machtig rijk, werd het een nietig rijk. Maar het menshart, dat duidt echt weer op het feit dat de koning tot besef kwam van de Allerhoogste God. Een mensenhart werd hem gegeven. Dan gaan we naar vers 5. En zie, een ander dier, het tweede leek op een beer, dat is het Medisch-Persische Rijk. En dan staat er, het richtte zich op naar één kant, dat wil zeggen dat de Persische afdeling van dat rijk veel machtiger was dan het Medische gedeelte. En dan komt er een heel moeilijk stukje, daar staat er, het had drie ribben in zijn mijl. Dat zou kunnen slaan op wat er staat in hoofdstuk 8, vers 4. Daar staat, ik zag de ram, daar wordt dus het mede, die specie zijn weer met een ram vergeleken, om het even makkelijk te maken. Met de horens naar A, het westen, B, het noorden en C, het zuiden. Drie ribben. Of dat klopt, weet ik niet, maar lijkt mij wel als de schrift zichzelf uitlegt. Wat wil ze nou weer daarheen? Lijkt onze kat wel. Hey, stop eens even. Als ik bijbelstudiaal bij ons op de donderdag, dan zit het beest ook de hele tijd heen en weer in de mouwen. Moet ik 100 keer onderbreken.
Of datzelfde.
Ja, ze zijn heel eigenwijs.
Geestelijke strijd.
Nou, mens zei tegen het dier, sta op, eet veel vlees. Nou, het is duidelijk dat de medische Persische regens verschrikkelijk hebben huisgehouden. Hè? Nou, dan vers 6. Een luipaard, Alexander de Grote, met zijn Griekse Rijk. Dat heeft maar 13 jaar geduurd, overigens. Staat ook in de tekst, 336 tot 323 voor Christus. Het was razendsnel. Het had vier vogelvleugels op zijn rug. Dat duidt op zijn vier generaals, die hem deze macht gaven en hem ook deze... ja, meen je dat nou? Hier, naar buiten. Nee. Kunnen kan de tegenstander ook gebruik maken van katten?
Denk ik wel, ja.
Om ons af te leiden. het werd heerschappij met vier koppen, dat is ook weer die vier generaals. Nou, daar gaat even niet veel aandacht naar uit, want vooral vanaf vers 7 gaat het over het vierde dier. En hier zie je weer in vers 7 dat er staat, ik keek toe in de nachtvisioenen. Zie je dat? In de nachtvisioenen. Dat is iets heel anders dan Johannes die vanuit de hemel deze dingen bekeek. Nou, het dier wordt zo beschreven. Het was schrikwekkend, gruwelijk, uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Nou ja, ijzer is ook het materiaal van, het, van de benen, van het beeld, hè, was ook het Romeinse Rijk. En het verschilde het van alle andere dieren die ervoor geweest waren. Het had 10 horens. Nou, de horens die komen overeen met Openbaring 13. Gaan we even naar Openbaring 13. Want daar moeten we natuurlijk ook naartoe om het plaatje compleet te krijgen. Jongen, jongen. Daar staat, ik zag uit de zee, in vers 1 hè, van Openbaring 13, dat lees ik uit de Telos vertaling. Ik zag uit de zee een beest opstijgen dat 10 horens en 7 kop had en op zijn horens 10 diademen en op zijn koppen namen van lastering. Hier wordt gesproken over 10 horens die overeenkomen hier met de 10 horens in Daniel 7 vers 7. Op zijn koppen namen van lastering. Die 7 koppen, dat wil zeggen dat het 7 verschijningsvormen heeft gehad, het Romeinse Rijk. 7 koningen, 7 keizers of 7 machthebbers. En zelf werd hij de 8e uiteindelijk, het beest. Nou, even kijken. Let even op, het eerste rijk is een eenheid. De leeuw. Het tweede rijk is een tweedeling, de beer op één kant. Het vierde rijk is een vierdeling, 4 vleugels op zijn rug, 4 koppen. En het laatste rijk is een tiendeling. We staan uit 10 machthebbers. Wij leven nu in het laatste gedeelte, de laatste fase van het vierde rijk. En wij wachten op de vorming van 10 machthebbers van Europa. En zij zullen, let op, Openbaring 17 vers 12, ik heb het er even bijgezet. En vers 13. Zij zullen de macht vrijwillig geven aan dat laatste beest. Het dier is en het rijk en de leider van het rijk. Er staat in Openbaring 17... Vers 12, en de 10 horens die u hebt gezien zijn 10 koningen die nog geen koninkrijk ontvangen hebben, maar een uur gezag als koning ontvangen met het beest. En deze hebben enerlei bedoeling en geven hun macht en hun gezag aan het beest. Zie je dat? Nou, dat is heel uniek, want nog nooit is er in het Westen een machthebber zo aangesteld. Het is vaak door verkiezingen. Ze moeten zichzelf bewijzen, ze moeten overwinning behalen op anderen. Maar hier wordt door bestaande machthebbers de macht aan één persoon gegeven. Dat betekent dat in Europa er straks zo'n grote nood zal zijn, dat die 10, die maar een uur, mijn inziens is dat een hele korte tijd, 3,5 jaar, macht ontvangen met het beest, die geven dat, de eindverantwoordelijkheid gewoon vrijwillig aan dat beest. Hij heeft de oplossing voor alle grote economische, politieke problemen die er zijn. Ja? Vers 24 van Daniel 7. Over dat beest, die zal verschillen van die er eerder zijn geweest. 3 koningen zal hij vernederen. Dus van die 10 worden er 3 weggedaan, vernederd. Er staat in Daniel 7 ook, vers 20. En van de 10 horens die op zijn kop zaten en van die andere die oprees en waarvoor er 3 afgevallen waren, namelijk die hoorn die ogen had en mond vol grootspraak en waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen. Dus als hij oprijst, vallen er 3 andere hoorns af. Als hij de macht krijgt van de 10, zal hij 3 van de 10 uitschakelen. Zodat hij ook de 8e is van die 7. Van die 8 eigenlijk. Helder? Nou, wij leven nu in een tijd van politieke chaos overal.
Het is in getallen, getallen ook wel weer. Getallen.
Ja. Sprekend.
Nou ja, 8.
Ja, 8, ja. Hij is de 8e. Maar wij leven dus nu in een tijd van politieke chaos. We zien het in Nederland. Men komt er gewoon niet meer uit. Bijna geen één land heeft soepele verkiezingen. Nu hebben we weer met Omtzigt en die wil wel, weer wil niet. En dan moeten we weer gaan, er komt weer een nieuwe informateur. Mensen zijn zo verdeeld dat ze gewoon er niet meer uitkomen. Dat gaat een keer leiden tot de roep om een grote leider. En die zal eerst... die leider, het zal gevormd worden door die 10 statenbond, of hoe het ook eruit zal zien, dat weet ik niet. En uiteindelijk door het beest. Maar het beest heeft een mond vol grootspraak, het zal de absolute godlasteraar worden boven alle anderen. Ja? Er staat ook, woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heilige van de Allerhoogste zal hij te gronden richten. En dat lezen we ook in Openbaring hoofdstuk 13. Laten we daar nog even terug naartoe gaan. Altijd goed om even schrift met schrift te vergelijken. Er staat... Vers 5. En hem werd een mond gegeven die grote dingen en lasteringen sprak. En hem werd gezag gegeven om te handelen 42 maanden. Hè, dat is dus 1260 dagen, oftewel 3,5 jaar. Zoals Daniel zegt, tijd, tijden en een halve tijd. En hij opende zijn mond tot lasteringen tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel hen die in de en hen die in de hemel wonen. Dat is de gemeente. Het zijn niet engelen, want die wonen niet in de hemel. En dan staat er in vers 7, en hem werd gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen. En hen werd gezag gegeven over elk geslacht en volk en taal en natie. En alle die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden. Dat is toch niet te geloven? Dat is de komende dictator. Dat is niet de antichrist. Dat moet je even goed uit elkaar houden. De antichrist wordt vanaf vers 11 geïntroduceerd. Dat is de valse profeet. We hebben dus straks een tweemansformatie. Een beest, een politieke machthebber en een religieuze leider, de koning van Israël. En dat kan alleen maar een Jood zijn. Want de Joden zullen nooit een ander als Messias uitroepen dan iemand van hun eigen volk. Maar die persoon zal wel de hele wereld misleiden, en vooral Israël, om het beest te aanbidden. En nu zien we vandaag al dat Israël in de oorlog met Hamas heel sterk steunt op Amerika vooral en Europa. Want als dat er niet was, dan zouden ze al lang door de Arabische volken vernietigd zijn. Maar zij gaan dan straks ook een groot verbond aan met dat beest om hen te beschermen tegen de dreiging van de Arabische landen. Zoals dat nu eigenlijk al is. Dus we leven heel dicht bij de komst van de Heer. Echt heel dicht. Dat is echt bijzonder. Nou, hij zal, zegt dan vers 25, tijden en wet veranderen. Ja? Nou, dat is ook alweer een aanwijzing dat de gemeente niet op aarde is, want wij hebben niet te maken met tijden en wet. Wij volgen niet de Torah of wat dan ook. Maar als alle naties hem dienen, dan zal hij ook voor het Joodse volk hun godsdienst onmogelijk maken. Nou, in vers 26 en in vers 11 vinden we het oordeel over dat beest. En dan moet je even onthouden dat het woordje vernietigen niet betekent dat hij niet meer bestaat. Er staat in vers 11, Toen keek ik vanwege het geluid van de grote woorden die de hoorn sprak. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd en het aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. In vers 26 staat: daarna zal het gerechtshof zitting houden, men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen. Nou, dat vinden wij in het Nieuwe Testament ook duidelijk beschreven. En dat is in hoofdstuk 19. Dat staat in vers 20 van hoofdstuk 19. Openbaring is dat, hè? Hem die op het paard zat, dat is vers 19. En het beest werd gegrepen. Ja, dat is exact hetzelfde beest als Daniel 7, als het vierde dier beschrijft. En met hem de valse profeet, dat is de antichrist, die de tekenen in dienst tegenwoordigheid had gedaan. En even tussen haakjes, de antichrist, daarvan wordt gezegd dat hij tekenen en wonderen zou doen om velen te misleiden. Vandaag is er een grote aandacht weer voor tekenen en wonderen, ook in charismatische gemeenten. Zo worden de hele gedachten klaargemaakt voor de acceptatie straks van de grote man Gods. Niet van de man Gods, de grote man van de Satan, die tekenen en wonderen doet. En vandaag zien we een grote ecumenische beweging in de charismatische wereld, de New Apostolic Reformation, alles bij elkaar. Ze zijn blij met de paus, er worden steeds meer vrouwen gezien in leidinggevende posities in de charismatische wereld. En alles wordt één grote religie. Het maakt niet zozeer uit meer wat voor waarheid je hebt, het gaat om dat we broeders en zusters zijn. Ja?
Gewoon een wereldgodsdienst.
Ja. En nou ja, een wereldgodsdienst, daar gaat het naartoe, ja. Maar al die christelijke denominaties roepen nu al, hè, ik heb het dan even over de New Apostolic Reformation en de charismatische movement enzovoort, dat het allemaal niet zo belangrijk is wat je nou gelooft, want dat zorgt alleen maar voor verdeeldheid. We moeten het weer samen optrekken. En met name vrouwen, Beth Moore, Joyce Meyer, noem er maar een paar op, hè, die roepen dat. En dat is allemaal voorbereiding voor de antichrist die tekenen en wonderen gaat doen. Dus dat is ernstig. En dan staat er dat hij dus tekenen in dienst tegenwoordigheid had gedaan, waardoor hij hen misleidde die dit merkteken van het beest ontvingen en die zijn beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. Zie je dat? Levend. Dus niet vernietigd. Dat is wel een uitdrukking die betekent hun invloed houdt op. Maar ze zijn levend voor eeuwig in de poel van vuur. Helder tot nu toe? En dan gaan we even naar vers 13. Dat heb ik niet gelezen, want anders werd het een beetje lang, de inleiding. Daar staat: ik keek toen de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Nou, wie is dat? De Heer Jezus. Hij is de steen uit Daniel 2, niet door mensenhanden losgemaakt, die het hele beeld verbrijzelde, weet je wel? En het werd een berg die de hele aarde vervulde. En hier staat: hij kwam tot de oude van dagen. En wie is dat, de oude van dagen?
God.
Ja, dus de Heere God. Goed zo. En dat zie je ook in vers 9. Er werden tronen geplaatst, meervoud, en de oude van dagen zette zich neer. Zijn gewaad was wit als sneeuw en zijn haar was als zuivere wol. Dat is exact dezelfde beschrijving als de Heer Jezus, openbaring 1. Die is ook God. Maar hier wordt hij gezien als mens. En degene die ook de heerschappij ontvangt van de Heere God. Maar er staat in vers 9, er worden tronen opgesteld. Dat is een meervoud. Want de heiligen van de Allerhoogste ontvangen de heerschappij voor eeuwig, zegt Daniel 7. Is mooi toch? Vers 18 zegt, de heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen en zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid. Nou is er vandaag ook een leer die roept, ja, eeuwigheid is niet echt altijd, want het Griekse woord aionos, bla bla bla. Nee, hier in Daniël 7 vers 18 staat tot in der eeuwen eeuwigheid. Die uitdrukking betekent gewoon, er komt geen eind aan. En wie zijn dan die heiligen van de Allerhoogste? Dat zijn alle gelovigen van alle tijden. Oud-testamentisch, de gemeente en ook nog de mensen uit en na de grote verdrukking. Die allemaal de Heere God toebehoren. De gemeente heeft een uitzonderlijke plaats daarin, want zij is het lichaam van Christus. Maar daar gaat het hier niet om. Dat is nog verborgen. Dus jullie en ik, wij zullen tot in alle eeuwigheden met hem heersen. Ook als er niks meer is om over te heersen, als alle vijanden onder zijn voeten zijn gesteld, dan is er nog een heerschappij. Ben je een beetje... Je gaat een beetje. Daar heb ik ook wel eens last van. Is toch heerlijk? Dan is er ook geen traan en geen gaap meer. Dan zijn we van altijd bij de Heer Jezus. Nu moeten we verdragen... Straks zullen we met hem heersen. Dat zegt 2 Timotheüs 2 vers 12. Maar dan, vers 13b. Hij kwam tot de oude vandaag en men deed hem voor zijn aangezicht naar de bijkomen. En hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap van alle volken, natie en talen. Dezelfde uitdrukking als in de openbaring 13. Die het beest aanbaden, moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronden gaan. Filippenzen 2. God heeft hem uitermate verhoogd. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zal buigen. Word daar blij van. Ja? Nou, dan gaan we eventjes... naar 2 Thessalonicenzen, heel kort, hoofdstuk 2. Want in die tijd, als die 10 koningen zullen heersen en hun macht zullen geven aan het beest, zal er ook in de tempel van God, dat is niet de gemeente, want dat vind ik echt een hele treurige uitleg als je gaat zeggen, ja, wij zijn ook een tempel, dus als er staat dat de antichrist in de tempel gaat zitten, dan is dat in de gemeente. Nou, dan vraag ik me af, hoe moet je dat dan voorstellen, dat hij gaat zitten in de gemeente en zich laat aanbidden in, nou ja. Maar goed, laten we het eerst even lezen, 2 Thessalonicenzen 2. Er staat in vers 3, dat eerst de afval moet komen en de mens van de zonde geopenbaard. De zoon van het verderf die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is. Zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. Nou, dat is exact ook openbaring 13 waar hij een beeld opricht voor het beest, de werelddictator. Hij zal zichzelf laten aanbidden en hij zorgt ervoor dat het beest aanbeden wordt. Zo heeft Satan de eer die hij altijd al gewild heeft. Want alle naties en alle volken en alle talen zullen hem aanbidden. Satan zal aanbeden worden en dat is de toorn van God in de eerste fase in de grote verdrukking. Mensen zullen aanbidden wie ze ten diepste al die tijd al hebben aanbeden via afgoden. Maar nu direct... via het beest en de antichrist. Nou, Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 2 niet. Eerst moeten al die profetieën vervuld zijn, dan komt de Heer. Maar hij zegt precies het tegenovergestelde. Met het oog op onze bijeenvergadering tot hem. Jullie weten toch dat dat niet kan gebeuren. Dat de dag van de Heer, niet kan komen als wij er nog zijn. Want wat we net ook voordat we de opname starten zeiden, de antichrist, het kwaad kan zich pas openbaren in de mens, in de mensen, die twee, als de geest er niet meer is. Dus laat je niet verschrikken door allerlei berichten alsof wij dat ook moesten meemaken. Nou, dat even terzijde. Nou, even tenslotte naar Openbaring 17. Dan zijn we er bijna. Openbaring hoofdstuk 17. Er staat in vers 7, en de engel zei tot mij, waarom hebt u zich verwonderd? Ik zal u de verborgenheid van de vrouw zeggen en het, van het beest dat haar draagt. Nou, het beest zal dus een vrouw dragen, ook. Dat lezen we niet in Daniel, maar wel in Openbaring 17. Die vrouw wordt genoemd de grote hoer. Ja? Het beest dat u gezien hebt, vers 8... was en is niet en zal uit de afgrond opstijgen en ten verderve gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie de naam van de grondlegging van de wereld af niet geschreven is in het boek van het leven, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat het was en niet is en zal zijn. Dus op de een of andere wijze zal dat beest de verwondering oogsten van misschien wel een opstanding uit de dood. Ik weet het niet. Hij was dodelijk verwond aan een van zijn koppen, zegt Openbaring 13. Door het zwaard. Vers 9. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. Dus de vrouw zit op haar beurt weer op zeven bergen. Dat is Rome. Het beest draagt haar. Ja, lezen we in vers 7. En dat is het Rooms-katholicisme. En we lezen namelijk ook van die hoer. Dat zij, even kijken, even zien waar het staat. In vers 5 staat dat. Ze heet het grote Babylon de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Zij is dus de moeder van meerdere hoeren en dat zijn alle afvallige christelijke systemen. Maar zij is daar de moeder van. En het beest, ja, dat draagt haar. Zorgt dat zij de macht krijgt. Totdat het moment komt dat hij zijn eigen religie gaat invoeren. De aanbidding van hemzelf. Nou, dan, tenslotte. Vers 11, het beest dat was en niet is, is zelf ook de achtste. De achtste van de zeven daarvoor waren, en dat kun je lezen in vers 10, maar laat ik even rusten. En het is uit de zeven en gaat ten verderf. En de 10 horens die u gezien hebt, heb ik al voorgelezen, zijn 10 koningen die nog geen koninkrijk ontvangen hebben, maar 1 uur gezag als koning ontvangen met het beest. En dan vers 14, deze zullen oorlog voeren tegen het land. Dus dat is het kenmerk van dat laatste rijk. En daar zien we nu ook al de contouren van. Ik heb net ook nog weer verteld over de afschuwelijke regenboogverklaring die nu weer opgesteld is. En waar we eigenlijk als gelovigen worden, bijna worden gedwongen, wil ik niet zeggen, maar we worden wel aardig de richting opgeduwd van dat we dat wel zouden moeten ondertekenen. Want als we dat niet doen, dan discrimineren wij de LHBTI'ers in de gemeente. Wij moeten onze excuus eigenlijk aanbieden dat wij ze zo hebben aangepakt. Terwijl God is heilig en hem is geen duisternis. En toch die invloed, oorlog tegen het lam, zal steeds verder ook in de gemeente doorgevoerd worden. De antichristelijke lastering van Gods naam. En dat allemaal onder het mom van liefde en acceptatie. En dat zal denk ik ook een van de pijlers worden van de macht van dat beest. Liefde voor elkaar, acceptatie en één grote religie. En waar ook de paus natuurlijk nu voor pleit. Hè? En dat is wat het beest draagt. De vrouw zit op het beest. Daarom moeten wij als gemeente alert zijn en waakzaam. Iedereen die worstelt met van alles nog wat liefdevol begeleiden. Maar mensen die niet willen breken met zonde, moeten we ook echt serieus niet als broeders en zusters meer zien. Ja, dat zegt er ook over Matteüs 18. Als een broeder zondigt, zeg het even tussen jou en hem. Als hij niet wil luisteren, zeg het de gemeente. Wil hij nog niet luisteren? Ja, dan kunnen we niet verder met zo iemand. Klinkt hard, maar zo zijn we wel een heilige natie. Het gaat er niet om dat wij beter zijn. Wij maken ook fouten, maar het leven in zonde, homoseksuele relaties of in hebzucht of wat dan ook, dat is niet naar Gods gedacht. Telefoon? Ja. Ik hoor een telefoon gaan. Waar ligt die? Nou, die oorlog tegen het lam eindigt snel in vers 14 en dan sluit ik ermee af. Het lam zal hen overwinnen. En dat zien we ook in Openbaring, in Daniël hoofdstuk 7. Daar is de mensenzoon nog niet het lam. Maar in het Nieuwe Testament wel. Daniël ziet hem nog niet als geslacht, maar hij is geslacht. Gelukkig voor ons. Anders hadden we nooit met hem kunnen heersen. Want hij is Heer van de Heren en Koning van de Koningen. En zij die met hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en getrouwen, de heiligen van de Allerhoogste. Alle gelovigen zullen ook een hemelsdeel ontvangen die met hem komen. Alle gelovigen die tijdens het duizendjarig rijk of in de grote verdrukking tot bekering komen. Nou ja, Israël, die hebben een aardse wandel, een aardse toekomst. En de gemeente heeft daarin een roeping als het lichaam van Christus. En dat is de hoogste roeping, de mooiste roeping, maar ook onze grootste verantwoordelijkheid om te leven naar die roeping. Namelijk dat wij de Heer Jezus, die nu bij de Vader is, vertegenwoordigen in deze wereld. Goed, daarmee sluit ik het af.